Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Er zijn twee manieren om mijn gast te introduceren. Dat kan als volgt. Wim Klaes is een Gents wiskundeleraar, zoon van een ter dood veroordeelde collaborateur. Wim werd in navolging van zijn vader zelf leider bij het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Maar het kan ook zo. Wim Klaes is een Gents accordeonist, stichter van de volkgroep Ambrosijn, bezieler van de populaire boombals en hij trekt als papa van vier dochters met een wervelende show het land rond. Wim Klaes is een overtuigd internationalist. Allebei de introducties volgens mij zijn geen woord gelogen. Dag Wim Klaes, zit je op een berg of zit je in een dal?
Dag Pat. Ik bevind mij al lang op een hellend vlak. Heel vaak heb ik het gevoel dat de richting top gaat en af en toe is de omgekeerde beweging.
En waar hangt dat vanaf?
Van mijn eigen succesbeleving over de projecten waar ik mee bezig ben, vaak. Of ik tevreden ben over mijn werk of niet. Zoals nu bijvoorbeeld ben ik post-première van mijn laatste show, Queens, over mijn vier dochters. En dan durf ik mezelf wel eens op een heldend vlak richting top te voelen, omdat ik tevreden ben over het resultaat.
Niet ten onrechte, ik heb hem gezien. Echt een bijzondere show die mag geprezen worden, veel meer dan misschien tot nu toe het geval is. Wim, ik stelde jou dus eigenlijk de eerste keer in heel mijn carrière iemand voor op twee manieren. Is daar een woord van gelogen?
Nee.
Terwijl het twee, zo lijkt het wel, totaal verschillende mensen zijn.
Ja, dat is zo. Ik sta er zelf ook van te kijken. De enige nuance die ik zou kunnen aanbrengen is dat ik bij de oprichting van Ambrosijn was. Maar wij zijn eigenlijk met drie die dat opgericht hebben.
De volkgroep, hè?
Ja, de volkgroep. Maar nee, ja, inderdaad.
Laten we beginnen bij het begin. Je bent zoals iedereen geboren, denk ik. En je zegt van je jeugd, misschien zeer in tegenspraak met de inleiding die ik net gaf, ik heb eigenlijk een gelukkige jeugd gehad.
Zeker weten. Ik kom uit een arbeidersgezin. Hè. Mijn mama was verpleegster. Mijn papa was klerk in de textielindustrie van Gent, die toen nog bestond. Eenvoudig komaf, maar ik heb nooit iets tekort gehad. En er is altijd heel veel liefde geweest bij ons thuis.
Je groeit op in de buurt van de Dampoort?
Dampoort, ja, echt. In de arbeiderswijk, hè. Ja. Mijn ouders zagen elkaar graag, die zagen ons graag. Het is, als ik daar nu op terugkijk, kan ik niet anders dan zeggen dat een heel gelukkige jeugd geweest is, waar we ook heel veel dingen niet hadden, die rijke mensen dan wel hadden, maar achteraf bekeken maakt dat niet uit. Hè.
Maar je bent 9 jaar en je stelt je papa voor in de klas als mijn papa is ter dood veroordeeld.
Ja.
Zo gelukkig klinkt dat toch niet?
Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar dat waren wel de verhalen die ik hoorde bij ons thuis aan de tafel. Dus, mijn vader is geboren in 1923. Dus was 17 als de Tweede Wereldoorlog uitbrak en was 18 als hij zich vrijwillig gemeld heeft bij de SS.
Maar je bent zelf nog geen 50 en je vader is van 1923.
Ja.
Het zou je grootvader kunnen geweest zijn.
Inderdaad, ja. Ja. Ik had ook in de klas, toen dat ik dat verhaal, ik breng dat in mijn vorige show te berden, dat ik een voordracht gaf in de klas, spreekbeurt, waarin dat sprake mijn papa ter dood veroordeeld was. En toen, op dat moment, zat er een vriendje naast mij in de klas en die zijn opa was een jaar jonger dan mijn pa.
Want je vader was, geloof ik, 49?
Ja, hij was zo oud als ik nu ben, ben ik er gekomen voor mijn vader.
Waarom had hij zo lang gewacht?
Wel, hij heeft eigenlijk niet lang gewacht, want ik heb ook nog een halfbroer en een halfzus die geboren zijn rond het jaar 50. Maar dat huwelijk is op de klippen gelopen en dan heeft het een heel poos geduurd tot eind jaren 60 voordat mijn ouders elkaar ontmoet hebben. En dus ik ben er dan in 1972 gekomen. En mijn zus in 73. Dus die had dan een papa die 50 jaar ouder was dan zij zelf.
Maar dat was niet eens het ergste, om het maar zo te zeggen. Je vader is dus 17 als hij zich vrijwillig aanmeldt bij de Waffen-SS.
Ja, 18. Ja.
Of 18.
Ja.
Hoe kwam dat?
Wel, die historie die begint eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog, waar mijn grootvader, dus zijn vader, in de loopgrachten heeft gezeten. En die is daar heel Vlaams gezind uitgekomen. En na de oorlog, de Eerste Wereldoorlog dan, heeft hij zich ingezet in de frontpartij. Het Vlaams Gefront. Hè. Dat was eigenlijk de eerste echte Vlaams nationalistische partij die meer was dan een cultuurbeweging. Zoals tot de Eerste Wereldoorlog was de Vlaamse beweging eigenlijk een cultuurbeweging. Vanaf de Eerste Wereldoorlog is dat een politieke beweging geworden. En mijn grootvader was geëngageerd in die partij en hij heeft dus zijn zoontje, die enig kind was, naar de jeugdbeweging van die partij gestuurd. En die jeugdbeweging die is dan in de jaren 30, ja, en heel die beweging is mee verveld tot het VNV, die dan fascistische jeugdbeweging kwam.
Kun je zeggen dat die jonge kerels eigenlijk, die meiden natuurlijk, werden geïndoctrineerd?
Uiteraard. Veel meer dan nu de jeugd geïndoctrineerd wordt. Hè. Dat was de sfeer tussen de twee wereldoorlogen, dat was de verzuiling ten toppe. Ja. Daar stonden de socialisten en de katholieken en de Vlaamse socialisten, die stonden elkaar zelfs naar het leven. Hè.
Hij wordt ook Oostfront-strijder eigenlijk, gaat naar Rusland onder meer, maar niet alleen Rusland. Hè.
Ook Oekraïne, maar dat was toen allemaal Sovjet-Unie. Hè. Dus ja, het was allemaal het Oostfront. Hè. En ook tegen het einde van de oorlog was dat dan op Duits gebied dat hij dan nog gevochten heeft. En ik denk dat zijn laatste wapenfeiten aan de Oder waren en dat dan al de oorlog bijna afgelopen was. En dan heeft hij zijn biezen gepakt en is hij beginnen lopen samen met zijn beste vriend Oswald. Is hij beginnen lopen richting Denemarken om toch maar niet in de handen van het Rode Leger te vallen. Want dat was voor die jongens het schrikbeeld. Dus hun streven was om door de Engelsen of de Amerikanen krijgsgevangen genomen te worden.
Dus je groeit op in een familie, een gelukkige familie, ik herhaal het, waar een vader een zwartzak is, want zo noem je hem, een collaborateur, iemand die ter dood veroordeeld is, gratie krijgt weliswaar, maar wel zijn burgerrechten verliest. En met een mama die bekommerd is om het huishouden, om de familie, het gezin. Hoe werd jij geïndoctrineerd op jouw manier?
Ja. In zekere zin wel, want ik ben vanaf mijn 8-9 jaar ben ik dan in het VNJ terechtgekomen.
Het Vlaams Nationaal Jeugdverband.
Ja, dus dat was in die tijd, dus in de jaren 70 dat ik daarbij kwam, was dat een jeugdbeweging die eigenlijk twee vleugels had. Dat was een extreemrechtse vleugel en er was een meer gematigde vleugel. Mensen kunnen zich daar niks bij voorstellen als je nu het woord Vlaams nationalist uitspreekt, dat er ook hippies waren die zich Vlaams nationalistisch voelden. En dat bestond toen eigenlijk allemaal. Dus dat liep zo wat doorheen. Maar in de loop van de jaren 80, samen met de opkomst eigenlijk van het Vlaams Blok, is het VNJ ook heel hard verrechtst en zijn al die linksere mensen daaruit gegaan of uitgepest. En zo vanaf midden jaren 80 is die jeugdbeweging echt extreem rechts geworden. En ik was toen 12, 13 jaar. Dus ik zat mee op die trein. En
hoe moeten we ons dat voorstellen? Nazi-symbolen?
Bijvoorbeeld, ja.
Ja?
Ja. Dat was... Dat mocht niet openlijk getoond worden, maar dat werd getolereerd. Hè. Wij liepen rond met uniformstukken van de nazi's op ons jeugdbewegingsuniform. En dat mocht allemaal, zolang dat de hakenkruisjes niet zichtbaar waren, was dat allemaal geen probleem. Daar werden ook liedjes gezongen, de vertaling van de Hitlerjugend bijvoorbeeld. Maar dat allemaal in bedekte termen. En eigenlijk vermoed ik zelfs dat die mens, die leiding, dat die zelf niet goed wisten waar dat die mee bezig waren. Want als ik nu vallen die mij dan natuurlijk op aan. Kijk, ik ben nu op de radio weer aan het zeggen dat er daar nazi-sympathieën in tierden toen ik erbij was. En dan vallen die mij daarop aan en zeggen, maar dat is allemaal niet waar. Maar ik zeg, ja, maar kijk hier, dit lied in uw zangbundel, op pagina 149, is een lied van de Hitlerjugend. Het staat er toch in, hè? Dat zijn toch nazi-sympathieën. Dus in die zin...
Jij zelf, want dat kan toch verbazing wekken, jij zelf loopt gewoon ook heel triomfantelijk rond als leider van Stormers.
Ja, ik was
daar
zelf een voortrekker van. Ik was, daar helemaal in mee. In dat idioom en in die beelden en in eigenlijk ook de oppervlakkigheid waarmee ermee omgegaan werd.
Maar waar stond jij dan voor? Wat was jouw ideaal?
Kijk, ik was een Vlaams nationalist van de harde lijn. Ik schreeuwde Republiek Vlaanderen, België barst, schreeuwde ik. Ik onderschreef ook wat mijn jeugdbeweging mij voorlegde wat betreft apartheid. Ik was daar een voorstander van, toen ik tiener was. Hè. Ik mag dat zeggen, dat ik kijk een neonazi was toen ik een tiener was. En dat in de jeugdbeweging, dat werd daar getolereerd. Ik was niet alleen, want dat is ook iets wat ze nu zeggen over mij. Hij was de enige die dat deed. We hebben hem, ik weet niet hoeveel keer gezegd dat hij dat niet mocht doen, maar dat is gewoon zever. Wij waren met zeer veel die met die nazi-sympathieën en die liedjes zongen en rond het kampvuur. Dat mocht dan niet. Wij wisten wel dat dat niet mocht, maar we deden het wel. We liepen dan allemaal rond met die rugzakjes en met die uniformstukken van de nazi's.
Maar je bent dat vrij lang blijven.
Ja, zeker weten, ja.
Natuurlijk zijn, was je niet 21?
22.
Ja. 22?
Ja, dus ik weet, ik neem dat aan als een gerechtvaardigde kritiek op mijn discours van nu. Hè. Hoe kan je nu tot je 22 jaar erin geloven, dan zijn je eigenlijk als student af.
Ja. Hè. Dan ben je volwassen, meerderjarig.
Ja, zwaar. Maar de omslag bij mij is er gekomen rond mijn 17. Zo. Dan hè, door... Om te beginnen een documentaire te zien over de Holocaust, waar ik eigenlijk tot dan toe geen beeld van had wat dat was. Ik kende de Holocaust alleen maar van in de gore moppen, de gaskamer moppen eigenlijk. Dat was voor mij de Holocaust. Hè. In ons milieu werd daar werd niet over gesproken. Mijn ouders en hun vrienden die zeiden gewoon, wij hebben er niks mee te maken, punt, andere lijn, ander gesprek. Dus mijn enige... verbinding daarmee, dat waren die moppen die wij rond het kampvuur vertelden. En dan zag ik die documentaire. En dan is bij mij binnengedrongen dat ik eigenlijk al die jaren dat ik belogen geweest ben. Hè? En dat er wel heel, heel erg is wat er gebeurd is. Dat de 20e eeuw eigenlijk bepaald heeft, die Holocaust. En beetje bij beetje is dat besef bij mij binnengedrongen. En ik ben ook in die beweging gebleven, maar ik ben ook altijd maar meer en meer naar links opgeschoven. Dus ik wou eigenlijk van binnenuit die beweging veranderen. En ik gaf ook leiding aan de oudste tak. Dus ik gaf eigenlijk leiding aan mensen die dan het jaar nadien ook leiding zouden geven.
De Stormers.
De Stormers en de Adelmeisjes. Dat zijn dan de meisjes. Ja. Ja, dat zijn ook allemaal van die redelijk agressieve namen allemaal. Hè. Toen ik erbij was, dat was dat de gewoonste zaak van de wereld. Maar nu je erop terugkijkt, hè, dat taalgebruik. En, nu noemen ze mij ook letterlijk een volksverrader. Hè. Dat is het woord dat ik nu moet horen van die mensen die daar nog altijd in geloven en nog bij zijn. Ben ik een volksverraad, dat hoort alleen al. Hè, dat die dat in de mond nemen, dat zeg ik al genoeg. Hè.
Maar je bent 22 als echt dan op dat moment je van je paard valt, zal ik maar zeggen.
Nee, ik ben nooit van mijn paard gevallen. Wat ik net aan het beschrijven was een proces dat begonnen is op mijn 17 ongeveer. En dat geduurd heeft tot mijn 22. En dat was ook een hellend vlak dat heel traag naar beneden liep. En ik ben dan rond mijn 20e... muzikant geworden, ook een late roeping, want voor mijn 20e speelde ik eigenlijk geen muziek. Rond mijn 20e ben ik muzikant geworden en in die tijd, begin jaren 90, als je dan geïnteresseerd werd in de folk, dan kwam ik in Gent terecht in echt het extreme andere. Dan kwam ik terecht in cafés die vol zaten met anarchisten, met communistische studenten, met allemaal van die gasten dat ik dacht, is hoop dat die niet gaan weten wie dat ik ben, alles met die mijn stand te PD buiten.
En zweeg je daarover?
Ja, ik zweeg daarover. Ja, ik schaamde mij daar ook wel een beetje over, omdat ik toen al wel inzag van... waar ik jarenlang in geloofd heb, dat is niet te verdedigen, dat is niet houdbaar.
En was het ook een beetje uit opportunisme, zo van, als ik iets wil gaan bereiken als muzikant, dan moet ik daar zeker over zwijgen?
Misschien, maar misschien wel, als ik heel eerlijk ben. Maar ik verkoop het aan mezelf als, ik was verliefd op die muziek en ik wou alles doen om die muziek te kunnen meespelen. Zo verkoop ik het aan mijn eigen.
Je bent ook wiskundeleraar.
Inderdaad.
Hoe is het gesteld nu met je wiskunde? kennis.
Dat is echt wel straf. Want kijk, in de lockdown, als mijn kinderen dan bij mij waren, vorig jaar zat mijn jongste dochter in tijd middelbaar en dan had ze plots een probleem. En dan zei ik, ja, ik ben... Met de wiskunde. En zei, ik ben wiskundeleraar, ik zal het u proberen
uit te leggen.
Ja, heeft dat een kriegsel, dat ik je vlucht. En ik moest echt op mijn schande vaststellen dat volledig weg was. Ik wist gewoon ik wist er niks meer van. Het ging over de constructie van de regelmatige vijfhoek. En ik wist het gewoon niet meer.
Is dat door het ijs zakken voor je dochter?
Ja, toch wel hoor. Want ja, maar ja, dan even door het ijs zakken inderdaad. En dan zit nu vierkant uitlachen. Hè. Ah, mijn wiskundediploma. Moeten wij dat wel geloven? Dat jij wiskundeleraar bent.
Je hebt vier dochters, hè?
Ja.
En je bent een alleenstaande papa, zal ik maar zeggen. De regeling is... Ik zeg het er even expliciet bij, omdat je laatste show, Queens, heel expliciet gaat over die relatie, jij en je vier dochters, hilarisch bij Tijd en Weilen. Er is een regeling dat, geloof ik, ze 10 dagen bij de mama zijn en 4 dagen bij jou. En die 4 dagen lijkt het wel alsof er dingen gebeuren die in een mensenleven niet eens voor mogelijk acht. Lijkt daar echt wel... Een chaos.
Inderdaad, in mijn hoofd is dat geen chaos, maar jij voelt het zo aan. En in aanloop naar de première van het stuk zijn we met ons vijven, ik heb mijn 4 dochters geïnterviewd door het Nieuwsblad, en de reporter vroeg aan een van mijn dochters, hoe zou jij je vader omschrijven in 1 woord? En ze zei ook chaos. ja, het is wel waar, maar... Ik ben daar niet per se tegen chaos. Ik vind chaos is een soort koevoet om de creativiteit open te breken.
Wim, je bent ook wetenschapsleraar. Dan weet je dus dat de entropie, misschien een van de tweede wet van de thermodynamica, misschien een van de belangrijkste is. Hè?
Entropie wordt allemaal groter. Hè?
Ja.
Ja.
De chaos wordt altijd maar groter en groter.
Ja.
En
dus we... Ieder geval entropie, ja.
Toch?
Ja,
zeg maar.
Ja, ik dacht, het wordt niet altijd maar kleiner.
Wel, nee, ze wordt groter en groter.
Ja,
dat is toch het idee.
Ja, ja, ja.
En dan heel specifiek in Gent, in de staat waar je woont.
Ja, ja, ja.
Je bent ook... Hoe ben je eigenlijk bij die volk terechtgekomen? Wat is een goede volk voor jou? Want je hebt... Als ik het goed begrijp, de rekkelijken, die zeggen van ja, je moet ook elektronica kunnen gebruiken. En daarnaast heb je toch ook de hele erge principiëlen, hè?
Dat is waar. Dat is zo. En ik ben vertrokken vanuit de principiële hoek, vanuit de volkpolitie.
Noem je dat de volkpolitie?
Ja, we hebben ook de jazzpolitie en de rockpolitie. Elke muziekzaal heeft zijn politie. Hè.
Ja, ja.
Ja. Maar inderdaad, ik ben ook eigenlijk begonnen als muzikant binnen extreem rechts, hè, binnen het VNJ. En dan de aanverwante beweging is zo de volksdansbeweging. Het zou niet eerlijk zijn van mij om die ook extreem rechts te noemen, want die zijn daar niet mee bezig. Maar het zijn vaak dezelfde mensen die in die beweging zitten. En ik ben op die manier ook muzikant geworden, eigenlijk door een stom toeval. Een van mijn vrienden vroeg, ja, ga niet mee, we gaan naar Zweden met de volksdansbeweging en we krijgen onze bus niet vol, ga niet mee. En dan dacht ik, ja, ik ga mee, is goed. Maar ja, hij vroeg dan, zou je dan niet willen meedansen? En dan dacht ik al met zo'n klompjes aan en zo'n bolkzakdoek rond mijn nek. En ik zei, nee, dat zie ik niet echt zitten, dat wil ik eigenlijk niet doen. En dan zei hij, ja, maar zet u dan bij de muzikant? En ik dacht, ja, maar ik speel geen instrument. Maar jawel, ja, je speelt toch blokfluit? Iedereen speelt toch blokfluit? Ja, het is waar, ik speel blokfluit. Maar ja, wel, ik zal u die melodie leren, zei hij, op blokfluit. En dan heb ik die melodietjes allemaal op het gehoor geleerd. Wat ik nu beter kan inschatten dan toen. Toen deed ik dat gewoon. Ik speelde dat voor, ik speelde dat na. Maar ik ben nu zelf 20 jaar muziekleerkracht geweest. En iemand zomaar een muziekje voorspelen en die ander die dat zomaar naspeelt, dat is redelijk uitzonderlijk, komt dat niet vaak tegen. Dus op die manier ben ik in de muziek gerold. En dat was aan de folk. En door in die volksdansbeweging te zijn, die vrienden die namen mij dan ook mee naar andere folkfestivals en naar aanverwante genres. En ja, ik ben toch op een of andere manier verliefd geworden op die muziek. En zeker toen ik dan merkte, later in mijn leven, dat folk dat eigenlijk een vehikel is om linkse principes en linkse verhalen en links georiënteerde protestsongs mee te brengen, kon ik daar nog veel meer aanhaken.
Je gaat zelfs zo ver dat je een jaar in Zweden gaat studeren. In een soort van volkshogeschool?
Ja, juist. Een volkshogeschool. Hè. Dus dat bestaat in ons land ook. Dat is eigenlijk deel van de socialistische zuil. Hè. Dat is in Zweden ook. Dat is een deel dat komt stamt uit de socialistische zuil. Bij ons in Gent is dat dan de Volkshogeschool Elkerlik. Ik ben zelfs niet zeker of die nu nog bestaat en nog cursus inricht, maar vroeger kon je daar avondcursussen volgen en zo. Maar in Zweden is dat veel meer uitgebouwd en hebben die campussen met dagonderwijs. En eigenlijk op een vrijblijvende manier, dat wil zeggen zonder examens te doen, zonder druk op de ketel, kan je daar een jaar of twee jaar een cursus volgen. En een van die cursussen die ik dan ontdekt heb door naar Zweden te gaan, was een cursus Zweedse traditionele muziek. En daar heb ik mij voor aangemeld.
Ik denk dat we daar nu naar gaan luisteren. Tenminste naar, hoe zeg je dat in het Zweeds? Die Jonas Olsson, maar het is niet helemaal juist. Hè?
Ja, Jonas Olsson.
Jonas Olsson.
Ja.
Wie is dat?
Dat is mijn leraar geweest, want hij is jammer genoeg overleden. Dat was een zeer charismatisch figuur. Die ik leren kennen heb op een internationaal jeugdkamp voor jonge folkmuzikanten begin jaren 90. En hij vertelde mij dat hij zo'n richting op de volkshogeschool opgericht had. En mijn oren tuiten. Ik heb mij aangemeld.
En wat we gaan horen is Pelparsvalsen.
Pelparsvalsen, ja.
Pelparsvalsen.
Ja, dus valsen is...
Valsen?
Ja. De Wals, ja. Is dat, hè? En Pelpers is de naam van een boerderij die hij gekocht heeft. Thank you.
Belperche Valsen van Jonas Olsson. Dat is eigenlijk een verzoeknummer van Wim Klaes. Hij is cabaretier en volk... Hoe zeg je dat? Zanger, volk, muzikant. Wim, was je weer heel even in Zweden?
Ja, en, wel heel, en weer heel even bij hem ook. Ja, we waren goed bevriend, maar in 2010 heeft het noodlot echt toegeslagen en is hij overleden terwijl hij aan het componeren was, aan zijn piano. Hartaderbreuk en gedaan. Was maar 45 jaar.
En, ja. Je zou bijna troostend kunnen zeggen, het is een geluk bij een ongeluk. Een mooiere dood voor een muzikant kun je nauwelijks voorstellen.
Dat is waar. En nu, we zijn nu 11 jaar later, kan men dat ook wel troosten. Maar toen was dat toch heel hard om te moeten vernemen.
Is dat niet iets voor jou zo, een beetje heroïs sterven op het podium?
Zou wel iets voor mij zijn, maar ik denk dat...
Ik wens het jou niet toe, hè, vooral
Nee. Maar ik denk dat heel veel podiumartiesten, toch de mensen waarmee ik in contact kom, wij zijn eigenlijk allemaal tegen elkaar, wat ze toch zalig zijn. Op podium sterven, Tommy Cooper gewijs.
Heb je het daarover, ja?
Ja.
Over de dood?
Ja, toch wel. Toch wel. Maar het komt voorbij. Hè. Iedereen die lang bevriend is met mensen, spreekt wel eens over de dood met zijn vrienden. En met mijn collega's komt dat toch wel regelmatig langs. Omdat dat zo episch is. Zoals Tommy Cooper, die dan zo een stomme goocheltruc, die dan mislukt. En iedereen is dat gewend, dat dat mislukt. Mislukt dan. Hij ligt daar 10 minuten, de mensen applaudisseren. Maar hij is al wel 10 minuten overleden. Ja, hoe zalig kan het zijn?
Misschien wordt dat wel je beste grap.
Misschien wel.
Wim, je speelt accordeon, we gaan dat straks horen. Een diatonische accordeon, hè? Maar je hebt ook chromatische. Ja. Kun jij hier voor onze klare luisteraars, voor de weinigen natuurlijk die het nog niet weten, in heel bevattelijke menselijke woorden het verschil uitleggen?
Ja, dus ik ga beginnen met zeggen, het instrument diatonisch accordeon, dat zijn twee woorden die twee keer fout zijn. Ten eerste, mijn instrument is niet diatonisch en ten tweede, het is geen accordeon.
Voilà,
verklaar mij nader. He, het is een harmonica. Waarom? Omdat het meer familie is van de mondharmonica dan van het accordeon. Het ziet er hetzelfde uit, het heeft altijd een balg in het midden en twee kanten om te spelen, maar de ligging van de noten ligt bij mondharmonica exact hetzelfde als op mijn instrument, namelijk op elk plekje waar je zuigt of blaast of een knopje hebt, is het duwen, trekken een andere noot.
Dus vandaar trekzak.
Vandaar trekzak, ja. En het oorspronkelijke instrument heeft dus één rijtje, zoals een mondharmonica, en dat is werkelijk diatonisch. Diatonisch, voor de mensen die een beetje muziek kennen, die weten dat, dat heeft te maken met de toonladder die je kan spelen.
En chromatisch.
Dus diatonisch is alleen de witte toetsen van de piano, om het heel simpel uit te leggen.
Juist.
Chromatisch is de witte en de zwarte.
Voilà. Okay.
Maar op mijn instrument liggen ondertussen ook de zwarte toetsen.
En dus ik mag jou geen accordeonist noemen, als ik het goed begrijp.
Terwijl
jij niet anders doet.
Terwijl ik zelf het ook doe om heel de tijd deze uitleg te vermijden.
Ja, maar hoe moeten we jou dan... In principe zouden we jou hoe moeten noemen?
Trekzakspeler, hè.
Ja, maar dat klinkt internationaal, hè.
Nee, zwaar. Accordeonist dan, hè.
Maar eigenlijk is dat niet juist.
Eigenlijk ben ik harmonica-speler.
Ja. Ja, van walsen, van Scottish jig, polka, bourrées, noem ze maar. Ik had nauwelijks beseft dat zo'n uitgebreid repertoire is.
Ja, dat heeft te maken met de beperktheid van dat instrument. En dat, op trekzak ga je zelden, het zijn echt de uitzonderingen die daar iets anders op spelen dan folk. Ik ken niemand die er klassieke muziek op speelt en ik ken... 1 of 2 muzikanten die de moeite doen om er jazz op te spelen. En that's it. Uiteraard kan het ook gebruikt worden in de rock om grooves en zo te spelen.
Ja, ja.
Maar de habitat van dat instrument is de folk, meer bepaald de dansmuziek. En in heel de wereld, de cumbia in Colombia en is dus op trekzak. In Madagaskar wordt er trekzak gespeeld op de dansmuziek. In heel Europa, de trikitica, dat is Baskische volksmuziek, dat is op trekzak.
Dus trekzak, eigenlijk associëren met Vlaams, is de trekzak onrecht aandoen?
Ten dele. Je moet wel weten dat de trekzak is eigenlijk dat is een Duits product, maar het zijn de Vlamingen, de West-Vlamingen, die dat internationaal groot gemaakt hebben. Onder andere de familie Kallewaard, die tussen 1900 en 1950 ongeveer, dat waren de Dat waren de Rolls-Royce van de trekzakken. En zij hebben dat ook in heel de wereld verspreid.
Okay.
Het is zelfs een verhaal bekend van Callewaert dat je rond de Eerste Wereldoorlog, als je bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij een verzekering afsloot, kreeg je gewoon een trekzak bij. En zo is dat instrument...
Ofwel was dat een hele dure verzekering of een heel goedkoop...
Nee, dat was een goedkoop instrumentje. Een houten bakje met metalen tongsjes aan. En zo is dat dus, heeft dat zijn weg gevonden naar Quebec, waar de trekzak een heel belangrijke rol speelt, naar Louisiana, waar de Cajun music wordt gecomponeerd op trekzak.
Ja.
Dus het is een grote verspreiding. Natuurlijk niet te vergelijken met de gitaar, de viool of het echte accordeon. Maar toch heeft dat wel een grote verspreiding over heel de wereld. En zijn er heel veel stijlen op mogelijk. Maar het probleem is met trekzak, je bent gebonden aan die stijlen. Je kunt niet... Eigenlijk kun je dan geen chromatische muziek zoals de jazz opspelen. Daar is dat instrument niet voor gemaakt. Het blijft van basis altijd een diatonisch instrument. En ook al kan je alle noten spelen, toch blijft de filosofie van dat instrument blijft diatonisch.
Is dat een beperking die je toch ook een vrijheid geeft voor jou?
Inderdaad, ja. Dat is een beperking die u in een bepaalde richting duwt, waar heel veel vrijheden zijn.
Het is Walter de Buk, volgens mij, die eigenlijk jou heeft aangevuurd om te gaan zingen ook.
Dat is juist. Ja, dat was in 2008, ik weet dat nog goed, dat moment. Daar is ook een foto van het moment waarop wij elkaar ontmoeten. Hij kende mij niet, Walter, maar ik ken hem natuurlijk wel, want ik ben opgegroeid met zijn liedjes. En in die tijd was ik nog bij Boombal. Dat is ook een beweging waar ik eigenlijk aan de oorsprong van lig.
Maar eigenlijk wordt gedanst op live muziek, hè?
Voilà, op die muziek die op de trekzak gespeeld wordt. Boombal is eigenlijk ontstaan omwille van het feit dat ik mijn leerlingen kans wou geven om te spelen, om die muziek te spelen. En ik nodig gewoon mijn vrienden uit, kom maar dansen op die muziek. En dat was toevallig in de Boomstraat. Een van mijn leerlingen woonde daar, had daar een tuin, met een groot tuinhuis, een soort ateliertje. En daar hingen de eerste Boombals door.
En jij zong in het, en zing nog altijd, bewust in het Gents.
Ja, ja.
Waarom?
Omdat ik mij daar best bij voel.
Maar is dat niet... als jij dat nu gaat doen in Groningen bijvoorbeeld, begrijpen ze jou, verstaan ze jou?
Nee. Nee.
Maakt het uit?
Maar Gens, dat is niet, voor mij is dat niet één kleur. Voor mij is dat een palet tussen wit en zwart. En als je mij met mijn moeder...
Chromatisch dus.
Ja. Eigenlijk wel. Als je met mijn ma of met haar broer, met mijn onkel hoort praten, dat dialect dat is zo hermetisch dat mensen van Zwijnaarden of van Drongen ons zelfs niet begrijpen.
Dus wat je doet, is je vernederlands dat wat.
Ja, en dat heeft gradaties voor mij. Wat ik tegen mijn dochter spreek, toen mijn oudste dochter geboren werd, heb ik voor mijn eigen beslist ook van, als ik nu het Gents niet... implementeer hier in tussen mij en haar, ga ik het niet meer kunnen spreken en ik wil dat blijven spreken, want ik vind dat een heel sappig en poëtisch en grappig dialect. Maar wat ik tegen mijn dochter spreek, is ook een tussenvorm tussen wat ik nu probeer... Want mensen gaan zeggen, ja, hij zit nu ook Gents te spreken, maar voor mij is dit AN.
Oké, Gents AN.
Ja, maar dus dat heeft zo tussenvorm. Ook Walter de Buk zei, Gents was een heel mooi, begrijpbaar Gents. Niet het Gents bijvoorbeeld van Romein de Koning, dat heel donker... heel gekleurd is. En
of het Gents van Karel Wari?
Ja, dat kennen we niet, want Karel Wari is gestorven in 1898 en er zijn geen opnames van. En aan zijn teksten te merken, sommige liederen denk ik dat hij ook bedoeld heeft om in het AN, of in, ja, dat bestond er nog niet, AN, hè, een soort van standaardtaal te zingen.
Mag ik even over die Karel Wari, waar je denk ik toch heel erg mee oploopt, stil blijven staan? Het was zo iemand die toch heel... expliciete nummers ook bracht. Hè. Ik neem nu bijvoorbeeld Rampen en Goden of de katholieke schoolpenning. Hoe belangrijk is die man geweest eigenlijk?
Voor Gent en voor de Gentse arbeiders kunnen we zijn belang eigenlijk... we kunnen dat niet overschatten. Hij was geboren in 1842, dus hij heeft dus de periode meegemaakt tussen 1850 en 1890, die eigenlijk de zwartste bladzijde is voor de arbeiders, niet alleen in Gent, eigenlijk overal in West-Europa. De industrialisering was volop bezig, maar er bestonden nog geen sociale wetten. En hij heeft zich heel zijn leven ingezet in zijn liederen. Het was een volkszanger, moet ik ook nog bij zijn, die liedjes schreef over de mensen in Gent en over de toestanden. Hij heeft zich heel zijn leven daarvoor ingezet. Stond ook aan de wieg van de BWP, de voorganger van de SPA.
Van Vooruit.
Van Vooruit, ja. Weliswaar schreef hij voor die kant onder een pseudoniem, want hij ging nog vaak gaan optreden voor de liberalen ook, en die mocht dat natuurlijk niet weten, dat hij socialist was. Dus zijn pseudoniem was Cees Knopelings.
Oh ja?
Ja.
Qua opportunisme kan dat tellen.
Ja, maar ja, bon, een artiest die moet leven van zijn liedjes moet opportunistisch zijn. Hè. Maar het is inderdaad heel, heel belangrijk, ja.
Wat jij doet is volgens mij een beetje wat Karel Wari op zijn manier deed. Je vertelt ook iets over de wereld. Je kleine wereld van in je laatste show papa met vier dochters. Maar toch ook zeg je iets over die wereld waarin ze groot worden. En jij bovendien ook.
Ja. Ja, ik word er ook mee geconfronteerd. Hè. Ik heb vier dochters nu. Op dit moment zijn ze tussen 16 en 22. Ja, dus de wokeness, die ligt wekelijks op mijn bord. Hè. Dat is iets waar ik mij moet over bezinnen. Als 49-jarige witte man die opgegroeid is in een school waar geen migranten zaten. Die graag een stukje vlees eet, die hetero is.
en die bovendien een eminent leider was van de Stormers.
Ja, ja, nu, maar dat verhaal kennen ze. En dat verhaal, zij weten ook, dat ligt echt achter mij.
Ja, ja.
Dat is ondertussen nu ook toch al 30 jaar geleden. Hè.
Je hebt voor die dochters een paar nummers geschreven. Vind je het goed dat je er één zou brengen hier live?
Met veel plezier.
Wat denk je?
En ik zal voor de Clara. Ja, luisteraars, plezier te doen. Het ook niet in het plat Gent zingen, maar in het zo AN mogelijk.
Oké, okay, en het heet U Hoofd.
Ja.
Nee, U Hoofd.
U Hoofd, ja. Ja, dat heb ik genomen omdat zij... dat is een soort een omgangsvorm die zij met elkaar hebben. Hè? Bijvoorbeeld... dat is dan, ja, wat wil je graag drinken? Een water. Dan zegt er een van die dochter, uw hoofd is water. Of kom, je moet je haasten, kindjes, want we gaan weg met een auto. Uw hoofd is een auto. Zijn ik er een beetje beleefd, alstublieft? Uw hoofd is beleefd.
Dat is een manier om te zeggen,
ja,
van de boom in.
Van de boom in, ja.
Wim beweegt zich nu naar de microfoon die we hier en de hele installatie. Het is een hele muziekstudio die we hebben geïnstalleerd. Ondertussen zeg ik u dus dat dit komt uit zijn show Queens. Wim Kleijs met uw hoofd.
Gast mijn vader die kan zagen, hashtag boomer, hashtag saai. Hier thuis kan ik hem niet skippen, brr, dat is niet nice. Ik mag nooit naar mijn vriendinnen, ik kom zelf wel uit mijn bed. Door uw schuld zit ik altijd binnen, laat mij door, ik moet naar het toilet. Uw hoofd, gij zijn mijn baas niet en gij moet u met mijn leven niet bemoeien. Uw hoofd, ik hoor u toch niet. La 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 la, boeien. En mijn zus, die is nog erger, hashtag kutwijf, hashtag bitch. Ze draagt altijd mijn kleren en ze piekt mijn babysit. Doe ik je rustig, doe ik je chill. Gij doe ook mijn kleren aan. What the fuck is uw probleem? Oh my god, koop u een taart. Uw hoofd, gij zijn mijn baas niet en gij moet u met mijn leven niet bemoeien. Uw hoofd, ik hoor u toch niet la 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 boeien. Je hebt uw vader niet gekozen, maar hij tracht zijn best te doen. Gij de jeugd van tegenwoordig, uw pa de jeugd van toen. Oké, hij kan soms zagen dat hij denkt dat hij u niet verdraagt. Maar ik ben het hem gaan vragen en amai, hij zie u graag.
Wim Kleijs hier live in de studio met uw hoofd.
Berg en Dal met Padone.
En met Wim, die er zo dadelijk weer bij gaat komen zitten. Wim, dit komt uit je show. Uw hoofd, de show heet Queens. Dus ja, genoemd naar de vier dochters. We hadden het daar al even over. Wat opvalt is, je noemt ze niet bij naam. Je hebt voor alle vier een aparte naam gekozen.
Ik mocht niet.
Je mocht niet?
Nee. Dus toen ik mijn plannen ontvouwde om een show te maken over hen en mijn leven met hen, dan was hun reactie op deze mededeling is al direct goed voor 7 minuten in de show. En kwam er toch op neer dat ze vonden dat ik de verhalen wel mocht vertellen, maar dat ik ze niet mocht toewijzen aan iemand persoonlijk en dat ik hun naam niet mocht noemen, want dat was dan te schamelijk.
Dus zwaaien dan met hun recht op privacy?
Ja.
Is dat niet een beetje eigenlijk normaal?
Tuurlijk. Ja, ja. En ook, dat geeft meer kleur aan mijn show. Want ja. Ja, mijn dochters hebben nu van die zotte bijnamen. En één heeft zelfs niet eens een naam, maar gewoon een lichamelijk kenmerk. Dus,
hoe noem je ze, alle vier? De oudste is 22.
Maar bedoel je hun echte naam? Of,
nee, in de show. Want ik zou niet willen dat mijn dochters hier op mijn bek krijgen.
Wat ik nu al niet mag doen, Pat, dat is nu... Ah, mijn oudste dochter is 22, die heet zo in de show. Ah, nee, hè. Want dan verklap ik al over wie ik het heb. En dat willen ze net vermijden.
Okay.
Want al die verhalen zijn echt gebeurd. Hè?
Laten we ze dan in willekeurige volgorde.
Dus in volgorde van de show is er één die je VCM noemt.
VCM?
VCM, ja. Omdat ze mij gezien had op VCM. En ze zegt ook heel vaak... ze heeft zo'n een vettig Gens accent. Spreekt ze over VCM. En ik heb u gezien op de video, op het podium. En met Matjas en Mathieu. Hè?
Dat is VTM dus.
VTM. En dan is er een dochter die in elke zin, snap je, 5 keer snap je, zegt snap je. Dus die heet gewoon snap je. En dan is er een dochter die... want dat zijn ze eigenlijk alle vier, die heel woke zijn. En dus die zitten dan aan tafel. En die dochter die dan zo woke is, die zit dan links van mij. Dus die heet dan ook links van mij.
Links van mij.
En dan is er een vierde die heel lichtjes, maar echt heel lichtjes, een dubbelkin heeft.
En hoe noem je die?
Dat is die waar dubbelkin.
Ja, maar allez, serieus, je zult maar dochter van Wim Kluis zijn.
Ik weet het. Maar kijk, zij hebben zelf gezegd van kijk, ze hebben er eerst over nagedacht over gaan we dat wel toestaan dat hij die show maakt. Dan na een paar weken hebben ze gezegd, ja kijk, we vinden het goed, maar we mogen onze naam niet noemen. En dan hebben ze er meteen ook bij gezegd en we komen alleen maar kijken op de première. Dat is de eerste keer dat we het willen zien. Kunnen zien dat het goed is.
En dat is ook de laatste keer.
Voorlopig de laatste keer. En we willen er ook niks van weten. Maar ik heb wel op voorhand gezegd, kijk, één ding ga ik u toch zeggen. Hè? Eentje geef ik een dubbele kin. En dan was er één die zei, ja, maar ja, een dubbele kin, dat wil ik niet. Nee. En dan een andere zus zei, ja, maar zegt ze, we hebben al 4 dubbele kin. Dat was het goed.
Nu, je bent niet te beroerd om jezelf voortdurend eigenlijk ook voor aap te zetten. Dus, want de dochters zijn ook heel kritisch, hè, tegenover de vader.
Zeker weten, ja. Dat zijn 4 meisjes die heel dicht op elkaar komen, 4 op 5 jaar tijd. Dus die zitten alle 4 in dezelfde mindset. Dus papa mag oppassen, hoor. Ik moet thuis niet meer afkomen met grapjes die mijn generatie grappig vindt over domme blondjes of over mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. Dat is gedaan, hoor. Dat is echt veranderd, ja.
Ja, je bent daar ook in veranderd.
Ik niet. Ik vind dat je nog altijd dat je over humor, dat je over elk onderwerp humor moet kunnen maken, hoe pijnlijk dat het ook is. Over goede grappen wordt er niet gediscussieerd. Een goede grap is een goede grap. Dus ik vind dat je over elk onderwerp grappen moet kunnen maken. Maar mijn dochters, en ik merk de generatie van mijn dochters, die vinden dat niet meer.
Maar waarmee mag nog wel gelachen worden dan?
Dat is de grote vraag, hè. Want... behalve woordgrapjes en taalgrapjes gaan humor altijd wel over de anderen, over mensen. En dus eigenlijk zet je altijd wel iemand in zijn hemd als je een grap maakt. Maar ja, ik vind dat ons goed recht. Dat is deel van de vrije meningsuiting, grappen maken over andere mensen.
Dus jij blijft gewoon ongestoord, ongeacht wat je dochters zeggen, die het ding doen?
Ja, omdat ik ook vind dat als ik vind, kijk, dit is nu een goeie grap. Jullie willen niet dat ik grappen maak over dit onderwerp, maar ik ga het toch vertellen, want ik vind dat een goeie grap. En dan kunnen we dan een keer over discussiëren waarom ik dat een goeie grap vind. En zij kunnen dan hun mening daar tegenover leggen. En heel vaak is het ook een test voor mij om dan te zien, als ze lachen, is het ook echt een goede grap. Hè?
Zie je, dan ondanks alles lachen ze dan toch. Hè?
Voilà. Dus daarmee, ik ben hoopvol dat de humoristen uiteindelijk aan het langste eind gaan trekken. Je mocht nog zo woke zijn als je wil. Uiteindelijk, als je met goede humor geconfronteerd wordt, ga je niet anders kunnen dan zeggen, ja, het is een goede grap. Waarom zouden we daar niet kunnen mee lachen?
Je gaat nu alle vier je dochters over je nek krijgen.
Misschien wel.
Je hebt een gedicht meegebracht, Alles mag je worden, van Erik Menkveld. Waarom heb je dat meegebracht?
Wel, ik heb dat meegebracht omdat er één grote hiaat in mijn culturele bagage zit, en dat is poëzie. Mm-hmm. Ik zit hier tegenover een dichter, dus ik moet wel oppassen wat ik allemaal zeg. Maar ja, poëzie, dat is iets waar ik in de loop van mijn leven te weinig mee geconfronteerd ben geweest. En ik heb geen manier of geen cultuur om poëzie te lezen. Ik lees redelijk veel. Ik luister de laatste tijd heel veel naar podcasts ook. Dus ik neem heel veel verhalen binnen. Maar poëzie is iets dat er niet in past. Dus ik ken heel weinig poëzie. En dit gedicht heb ik leren kennen via Facebook. Ik heb vrienden op Facebook die af en toe wel een gedicht posten. Dus shout-out to Dirk Bolle, mijn vriend op Facebook, die af en toe een gedicht post. En dan krijg ik dat in de loop van een dag op mijn schermpje. En dan lees ik dat. En dat vind ik een ideaal manier om met poëzie geconfronteerd te worden.
Gaat het ook niet een beetje over de insteek van een vader naar zijn dochters?
Uiteraard, daarom heb ik net dit gedicht gekozen. Ik kom nu regelmatiger dan vroeger door Facebook eigenlijk in contact met gedichten, omdat vrienden van mij poëzie posten, waar ik dan eventjes tijd neem om dat gedicht te lezen en dan weer verder ga met de orde van de dag. Dat is iets anders dan een dichtbundel nemen en thuis in uw zetel zitten en een avond gedichten lezen. Dat doe ik nooit eigenlijk. En daarom, dit gedicht vond ik heel mooi, heeft mij diep geraakt. Was ook, ik heb dat leren kennen in het schrijfproces van Queens, dus het gaat er een beetje over.
Alles mag je worden, van Erik Menkveld, en het is Wim Klaes die het leest.
Het springzaad knapt, de brempeulen knallen open en jij ligt er in je wieg als een popelend boontje bij. Alles mag je worden van mij. Zeeman, boswachter, archeoloog of, als je leven ingewikkelder loopt, gesponsord ontdekker van aangroeiwerende stoffen voor scheepsverf, alleenstaand paddenstoelenfotograaf, pacht- en beestenlijstenonderzoeker van verdwenen Drentse keuterijen, behalve ongelukkig. Beloofd?
Wim Klaes, cabaretier en volkszanger, las Alles mag je worden, van Erik Menkveld. Behalve ongelukkig. Heb jij dochters die ongelukkig zijn, Wim?
Ja, tieners, pubers zijn per definitie een beetje ongelukkig. Dus die, ja, dat is wel aan de orde. Nu, zelfs en, nu nog steeds.
En hoe ga je daarmee om?
Zo liefdevol mogelijk, zo begripvol mogelijk. Het probleem is met pubers die ongelukkig zijn, dat ze een muur rond zich optrekken. Dat ze de problemen die ze zelf ondervinden daardoor binnenhouden en vaak niet genoeg kunnen relativeren, ook geen tools hebben om die probleem te relativeren. En vaak ook niet bereid zijn om hun probleem echt te delen met hun ouders. En dat is wel iets pijnlijk omdat ik het gevoel heb van, ik kan er niet aan. Ik weet hoe dat ik zou kunnen helpen, of ik zou iets kunnen aanreiken om te helpen, en ik kan er niet aan.
Een muur.
Dat is nou echt een muur. Maar bij mijn dochters is er dan ook geen... Zij beseffen dat er een muur is. En ze zeggen dat, kijk, dat zijn dingen waar ik met u niet wil over praten.
Is dat dan de volgende liggende dingen, liefde?
Ik weet het niet. Ze heeft zelf aangegeven, de dochter waarover ik nu spreek, heeft zelf aangegeven, ik zou graag bij een psycholoog gaan om daarover te praten. En uiteraard heb ik dat toegestaan. Maar die psycholoog die beroept zich op haar beroepsgeheim. En mijn dochter zegt zelf, wat ik hier zeg, dat mag niet aan de oren van mijn ouders komen. Ja, dat is frustrerend. Maar ik kan alleen maar daar als liefdevolle vader proberen begrip voor op te brengen en telkens te zeggen van, er is niks, geen enkel onderwerp dat tussen ons onbesproken moet blijven.
Zweedse traditional, ere wie ere toekomt, Going to Dalarna. We hoorden Petrus Dillner en Jerker Hans Ersch, de ene op, ik denk altviool, Wim Klaes, die bij mij zit en een specialist is, en de ander op nikkelharp. Wat is dat eigenlijk, nikkelharp?
Nikkelharpa is echt een typisch Zweeds instrument, is een lange viool die onderaan het op de buik gespeeld wordt en met zo houten sleuteltjes, in plaats van je vingers te zetten, houten sleuteltjes op de viool, want daar rammelend geluid een beetje van komt.
Speel jij het zelf?
Nee, speel wel viool, maar geen nikkelharpa.
Wim Klaes, volkszanger, cabaretier, ex-wiskundeleraar. Wat is je credo?
Wel, Pat, kijk, het zal je misschien verwonderen, maar ik ben een fan van het eerste uur van het programma. Ik luister elke week, niet altijd live, vaak ook op de podcast. Dus het is al jaren dat ik mijzelf afvraag, wat zou mijn credo zijn, mocht Pat Donné mij dat vragen. Dus ik heb hier een hoop credo's mee, een verzameling credo's van aangelegd. Hoeveel wil je er horen?
Eén. Kies.
Dan ga ik toch het credo dat ik van mijn ma geleerd heb zeggen, en dat is, het leven is aan de durvers.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.